Deze podcast wordt je aangeboden door Jomats, onderdeel van S&P Natuurreizen. Welkom bij de nieuwe aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. De Nederlandse inspiratiepodcast voor vrouwen die graag een avontuurlijke leven willen leiden. Mijn naam is Antoinette Spaan en ik ben wandelaar, schrijver en reiziger. In deze aflevering van de podcast ga ik in gesprek met Femke Treep. Ze woont in Spanje en is International Mountain Leader. In het gesprek hebben we het onder andere over haar leven als International Mountain Leader en geeft ze tips hoe jij zelf ook International Mountain Leader kunt worden. Wil je zelf de eerste stappen zetten naar een avontuurlijke leven? Koop dan mijn e-book in 10 stappen naar een avontuurlijke leven. Meer informatie vind je op www.avontuurlijkevrouwen.nl. Wil je de podcast steunen en een kop koffie doneren? Kijk dan op avontuurlijkevrouwen.nl/steun. Ik wens je heel veel luisterplezier bij deze aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Femke, van harte welkom in de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Superleuk dat ik jou helemaal in Spanje mag begroeten vandaag. En mijn eerste vraag voor jou is: wie ben je en wat doe je?
Dankjewel. Ik ben Femke Treep en ik ben een International Mountain Leader.
Ja, superleuk. Wij proberen echt al een paar maanden iets te plannen, maar ja, door jouw werk ben jij natuurlijk hartstikke druk en ik ben rechtmatig op reis en nu spreken we elkaar eindelijk, want je had mij gemaild van nou, ik zou het leuk vinden om in jouw podcast te komen. En ik dacht, ik heb nog nooit een International Mountain Leader gehad. Ik ben vaak op pad geweest met gidsen in de bergen en heb me altijd ook wel een beetje afgevraagd, hoe is dat nou om gids te zijn en wat zijn je verantwoordelijkheden en zo. Dus het leek me heel erg leuk om een gesprek met jou aan te gaan. Want ik denk ook dat veel vrouwen ja, hier interesse in hebben. Misschien kun je eerst kort uitleggen wat een International Mountain Leader precies is.
Ja, een International Mountain Leader kun je heel makkelijk uitleggen als bergwandelgids. Mm-hmm. En dat wil eigenlijk zeggen dat je wereldwijd twee internationale accreditaties hebt voor berggidsen. Dus je hebt de berggids die de alpine gids is en je hebt de bergwandelgids, de International Mountain Leader. En de International Mountain Leader die neemt mensen mee op bergtochten, op tochten in allerlei berggebieden over de hele wereld en op alle hoogtes en op allerlei verschillende plekken. Maar het onderscheid ligt erin dat we als International Mountain Leader geen materiaal en kennis gebruiken die tot alpinisme berekend worden. Dus ja. Op het moment, het verschil zit eigenlijk in het technische, op de manier van voortbewegen. Dus zodra je touwen nodig hebt of ijsbijlen of stijgijzers of allerlei technisch materiaal, dan doen we dat niet. Maar alles wat daar buiten valt, dus de huttentochten, de trekkings, sneeuwschoentochten, dat soort tochten, die begeleiden wij door het berg heen.
Gaaf, ja. Hoe is jouw wens überhaupt ontstaan om zoiets te gaan doen?
Ja, ik denk dat je vraag heel goed is met hoe het ontstaan is, want het is ook echt gaandeweg ontstaan. Ik denk dat ik de wens om dit te gaan doen, dat die gekomen is op het moment dat ik al met de opleiding bezig was om International Mountain Leader te worden. Mm-hmm. Ik studeerde namelijk eerst cultuurwetenschappen, dus een heel andere richting zat ik. En toen ging ik op reis. Niet met het idee om, of eigenlijk met het idee om daarna weer terug te gaan naar Nederland en verder te studeren, nog een master te doen. Alleen ben niet meer teruggekomen in Nederland. Ik ben op reis gegaan en toen dacht ik, oh, wacht, het leven kan ook heel anders zijn. En er is nog veel meer te ontdekken. En dat ik dus eerst andere dingen wilde ontdekken voordat ik misschien weer eens een keertje verder zou studeren. Nou ja, van het ene is het ander gekomen. Dus helemaal niet van tevoren bedacht. Ik ging in eerste instantie op reis naar Zuid-Amerika. En toen kwam ik terug. Toen wilde ik weer daar naartoe. En toen ben ik per toeval eigenlijk in de buitensport terechtgekomen. Dus ik Ardennenkampen ging begeleiden met middelbare scholieren. Op een gegeven moment ook skiles gaan geven in Oostenrijk. En nou ja, allerlei verschillende seizoensbanen op verschillende plekken. En daar waren eigenlijk twee dingen in die waar ik achter kwam van wow, daar word ik echt heel blij van. Het ene was in de bergen zijn en buiten zijn. En het andere was zien wat er met mensen gebeurt, zodra je ze mee naar buiten neemt. Dus met name met de middelbare scholieren bijvoorbeeld in de Ardennen was het heel snel duidelijk. Ik had heel veel jongeren bij me die zelf die niet met hun ouders op vakantie gingen bijvoorbeeld. En die zelf niet zo snel naar buiten zouden gaan. En ik werd er super blij van om te zien wat er kon gebeuren op menselijk niveau. Wat er met hun gebeurde door buiten te zijn. Ja, toen kwam op een gegeven moment dat ik dacht van oké, als ik hier verder iets mee wil, dan is het wel handig om me professioneel gezien verder te ontwikkelen in de
Ja.
berg of buiten sport. En ben ik op zoek gegaan naar een opleiding ergens in Europa. Om dat werkelijkheid te maken. Maar dat was helemaal niet per se met iedereen van oh ja, ik word dan gids. Het was meer om mezelf verder te ontwikkelen in de bergsport en ook voor mezelf meer te leren over veiligheid in de bergen. Ja, wat ik zeg, zoals het gaandeweg komt samen.
Ja.
Achteraf denk ik van al die kleine stapjes die ik genomen heb in de tijd, die op dat moment koos ik die stappen omdat ik die stap wilde nemen. Maar achteraf gezien zie je dan in één keer dat al die stappen achter elkaar zin hebben gehad. Dat die
Ja,
ergste.
ja. Ja, ik geloof daar heel erg in dat je door elke dag een klein stapje te zetten, of elke week, bij wijze van spreken, kun je naar iets heel groots toe werken. Zonder dat je misschien ook van tevoren precies uit waar dat grote dan voor gaat dienen. Ja, dat klinkt heel zweverig, maar soms denk ik wel eens van, oh, maar als ik ergens nieuw aan begin, ik weet niet precies waar het me naartoe gaat brengen, maar ik voel dat ik dit moet doen, daar word ik blij van. En dan ineens kan het zomaar zijn dat je iets groots gecreëerd hebt, of nou ja, zoals ik ineens in Zweden woon, sinds een half jaar. Nou ja, dat je in één keer, dat je denkt van, oh ja, maar alle dingen die de afgelopen 5 jaar zijn gebeurd en op mijn pad zijn gekomen, die hebben er allemaal toe geleid dat. En dat, ja, dat
Precies
is...
dat. Ja.
Ja, precies. En je ging ook helemaal stralen net toen je het had over wat er gebeurt met mensen als ze de bergen ingaan.
Ja.
Ik, oh ja, ik ga een confession doen. Ik ben best wel vaak met gidsen de bergen ingegaan. Deze vraag stond niet op mijn lijstje, maar hij schiet me ineens te binnen. En ik zei al in het voorgesprek, het lijkt me leuk als we een spontaan gesprek voeren. Dus... nou, dat staat wel een beetje samen met de vraag over welke skills je moet hebben als international mountain leader. Want jij zegt van, nou, ik zie mensen opbloeien als ze dus de berg in gaan, dat een van jouw drijfveren is. Ik ben zo'n type die altijd de laatste is in een groep. Ik ben een beetje angstig soms in de bergen. Wat doe je met mensen zoals ik, die in een groep zitten en eigenlijk... Ja, een beetje erbuiten bungelen. Ik zie mezelf altijd een beetje zo als het buitenbeentje van een groep. Ik ben altijd de langzaamste. Ik weet niet. Misschien dat andere vrouwen het ook wel herkennen. Ik ken een paar meiden die ook wel eens hebben gezegd van ja, ik kan eigenlijk net nooit lekker meekomen met de groep. Ik kom er altijd wel, maar op mijn eigen tempo. Kun je iets meer vertellen over hoe zo'n groepsproces dan werkt en ja, welke skills je daarvoor moet hebben eigenlijk?
Ja, dat zijn eigenlijk een heleboel dingen tegelijk. Ik denk inderdaad dat er heel veel mensen zijn die dit herkennen wat je nu omschrijft. Even denken waar ik zal beginnen. Kan je de vraag iets concreter maken?
Ja, dat kan. Hoe ga je om met mensen die in een groep moeilijk mee kunnen komen en ervoor zorgen dat ze toch hun doel halen? En welke skills heb je daarvoor nodig?
Ik ga iets heel raars zeggen. Maar zelf word ik er stiekem altijd blij van op het moment dat ik mensen in de groep heb. Nee, laat ik het anders zeggen. En dat klinkt echt heel raar. Maar ik word soms heel blij van mensen die huilen, bijvoorbeeld. Of mensen die zichzelf tegenkomen tijdens een tocht. Dat klinkt heel raar, maar dat
Te
is.
lachen, want dat is mij zo vaak overkomen.
Maar dat is ook het moment dat mensen dus zichzelf gaan overwinnen en iets voor elkaar gaan krijgen waarvan ze misschien gedacht hadden dat ze dat nooit zouden doen. Dat ze nieuwe ervaringen opdoen, dat ze zichzelf echt overtreffen. En daar word ik dan weer heel blij van op het moment dat dat soort dingen gebeuren. Dus Ja, en om daar te komen, ik denk dat het een van de dingen die ik heel belangrijk vind, is iedereen de ruimte geven in de groep en ook iedereen de ruimte laten nemen in de groep.
Ja.
Dus op eigen tempo echt het benadrukken van op je eigen tempo kunnen doen, maar dat betekent dus twee kanten uit. Dat betekent de mensen die er meer moeite mee hebben, hun tijd laten nemen en zich ook laten concentreren op de rest van de ervaring. Niet dat alleen het achter de groep aanlopen,
Ja.
dat het belangrijkste wordt, maar ook de tijd laten geven om echt te genieten van de omgeving en even te vergeten dat ze achteraan lopen. Of, maar aan de andere kant betekent dat ook de mensen die sterker zijn en sneller zijn, ook los kunnen laten en op hun eigen tempo laten gaan. Ja, en dat moet allemaal ergens bij elkaar komen. Ja, wat voor skills heb je daarvoor nodig? Ik denk je hebt natuurlijk als international mountain leader de technische kant. Dus je moet kunnen navigeren, oriëntatie. Je hebt kennis over weer, over sneeuw, over de natuur in het algemeen. Nou ja, allerlei technische kennis heb je nodig. Maar behalve dat heb je uiteindelijk werken we met mensen.
Ja.
En groepen. En dat vergeten mensen vaak. Die zeggen van, oh, wat gaaf. Je werkt altijd in de bergen en altijd in de natuur. En oh, wat mooi moet dat zijn om altijd in de bergen te zijn. En dan zeg ik, ja, dat klopt. Maar het grootste deel van mijn werk, of nou ja, misschien niet het grootste deel, maar een heel groot deel van mijn werk is werken met mensen. Dus daar een affiniteit mee hebben is super belangrijk.
Ja.
Ja. Voor mij gaat het ook heel veel vanuit mijn gevoel. En is dat ook het kunnen zien dat je in een groep op een relatieve plek staat. En daar bedoel ik mee te zeggen dat je kan in de ene groep kan je in de langzaamste zijn, maar er is nog een hele wereld vol mensen. En daar sta je weer op een heel andere plek als je in die hele grote groep zit.
Ja.
En dus je kan in de ene groep kan je achteraan lopen, en in de andere groep kan je vooraan lopen, en in de andere groep in het midden. En dat is gewoon echt zo relatief, maar het is soms heel moeilijk om jezelf dat te helpen herinneren. Op het moment dat je achteraan loopt en je bent aan het bikkelen en aan het afzien. Wat natuurlijk helemaal niet zo hoeft te zijn, maar goed, dat gebeurt dan vaak, dat het mentaal toch zwaar gaat wegen. Of kan wegen. Nou ja, als ik daarin kan ondersteunen om mensen daaraan te helpen herinneren dat ze, ook al lopen ze achteraan, dat ze nog steeds supersterk zijn en dat het nog steeds waanzinnig knap is dat ze doen wat ze aan het doen zijn. Nou ja.
Nou, die skill heb ik bij heel, nou niet bij heel veel, nee, dat is niet waar. Maar die skill heb ik regelmatig gemist bij gidsen. Dat ze toch stonden van, kom op, kom op, kom op. Of dat ik bij de groep kwam en dat meteen, up, en we gaan meteen weer door. Dat ik dacht, ja, maar ik moet nog even uitrusten.
Ja, dat is een gevaarlijk iets wat vaak gebeurt. Maar het moet
Ja.
natuurlijk wel zijn, er moet ook wel een ruimte zijn
Ja.
want er zijn natuurlijk ook omstandigheden waarin er haast is. Als
Klopt.
er onweer boven je hoofd hangt,
Ja.
dan wordt het een heel ander verhaal.
Ja, ja,
Maar
ja.
goed, waar ik kan, vind ik het heel fijn om die ruimte te kunnen geven. En juist super fijn als ik ja, mensen mee kan nemen die er meer moeite mee hebben.
Ja. Hey, zijn er verder nog skills die je moet hebben om jouw werk te kunnen doen?
Nou ja, wat ik net zei over de technische kant meer. Dus vooral in de winter is dat belangrijk om echt over sneeuw, lawinekunde, daarover te weten. Ik denk ook dat de meeste mensen die besluiten om met een gids op pad te gaan, dat dat vaak in de winter is. Omdat
Ja.
ze dan in de zomer nog wel zelf op pad durven. Of nog wel enige kennis hebben waarmee ze zelfstandig op pad willen gaan. Maar je het in de winter niet aandurven. En dat is natuurlijk, daar zit een grote verantwoordelijkheid. Ja, met name de oriëntatie.
Ja.
Dus
Ja.
kennis over het weer. Ja, eigenlijk de dingen die ik net noemde.
Ja. En hoe lang is de opleiding die je gedaan hebt?
Het ligt eraan in welk land je het doet. Het is een internationale opleiding die in heel veel landen gegeven wordt. In Nederland is het een vast traject van 3 jaar. In Nederland bestaat de opleiding ook. In Spanje, ik heb de opleiding in Spanje gevolgd. Ja, als je het echt super strak plant, dan zou je het theoretisch gezien in 1 jaar of 1,5 kunnen doen. Ik
Fulltime
heb
studie,
eruit.
of waar moet ik aan denken? Is het
Wat zeg
fulltime? Is het dan een voltijd studie, of waar moet ik aan denken?
je? Hier is het met losse modules georganiseerd. Dus dan heb je elke keer een blok van een paar maanden. Maar als je dus alles achter elkaar zou plakken en je zou het in 1 keer door zijn, zou je met 1,5 jaar in theorie klaar kunnen zijn. Alleen in de praktijk komen er andere dingen tussendoor en moet je ook af en toe werken en andere dingen doen. Ik heb er uiteindelijk 3 jaar over gedaan, inclusief stages en ja.
Hoe ben je überhaupt in Spanje terechtgekomen? Want nou ja, dat hadden we ook in het voorgesprek al even. Dat de bekende berggebieden zijn natuurlijk in Europa, vooral de Alpen. En ik zei al van dat ik ooit zelf in de Spaanse Pyreneeën ben geweest, dat ik echt onder de indruk was van de schoonheid van het landschap en de ruigheid. Hoe is het voor jou zo ontstaan, Spanje en de Pyreneeën?
Ja, ik ben inmiddels 10 jaar uit Nederland weg. Of 10 jaar geleden dat ik voor het eerst op reis ging zonder dat ik dus wist dat ik niet meer terug zou gaan. En de eerste 5 jaar heb ik geleefd zonder vaste woonplek. En was ik in eerste instantie veel in Zuid-Amerika en daarna dus in Oostenrijk, Zwitserland, België, Nederland. Nou ja, steeds seizoenen afwisselend. En op het moment dat ik op zoek ging naar een opleiding, had ik dus al een paar jaar geen huis meer. Wilde ik eigenlijk weer terug naar Zuid-Amerika, maar had ik ook zoiets van: als ik nu weer terug daarheen ga, dan gaat dat voor jaren zijn, maar ook niet voor de rest van mijn leven. Dus dan moet ik op een gegeven moment ook weer afscheid nemen van wat ik daar ga opbouwen. Want het is toch ook wel echt heel ver weg. En ik was op dat moment aan het werk in Oostenrijk. Dat ik op het moment dat ik besloot om een opleiding te gaan doen, was ik in Oostenrijk. En toen dacht ik, ja, als ik dan verder toch wel iets verder vooruit kijk, dan zie ik me hier niet wonen. Ik had ook inmiddels wel een seizoen in Zwitserland gezeten. En ja, de bergen zijn fantastisch. Maar het leven compleet weet ik niet. Dat zie ik hier niet direct. En ik sprak inmiddels wat Spaans, omdat ik dus in Zuid-Amerika was geweest. En dus toen ben ik gewoon op zoek gegaan naar verschillende landen. En toen dacht ik, ja, de Pyreneeën, ik ken het eigenlijk niet. Ik was er wel 1 keer geweest als kind, maar verder niet. Maar op de een of andere manier trok het me. En toen ben ik gewoon gegaan. Met het idee. En toen ben ik gegaan om het eerste deel van de opleiding te doen. Dat eerste blok van een paar maanden. In eerste instantie om toelatingstest te doen. En daarna om het eerste blok te doen. Met het idee van, nou ja, ook al als de opleiding het niet is, of als ik dat helemaal niet leuk vind, of wat dan ook, dan heb ik in ieder geval weer de ervaring van een nieuw land. Om in een nieuw land te wonen. En wordt mijn Spaans er op zijn minst beter van. En als het niet is, nou ja, dan ga ik wel weer ergens anders naartoe. Maar ja, het was uiteindelijk dus een bepaalde aantrekkingskracht. Die ik wel dacht, maar ook had nieuwsgierigheid naar de Pyreneeën. En het een beetje Spaans spreken. Nou ja, en toen kwam ik hier voor het eerste deel van de opleiding. Nou, en toen was het wel snel duidelijk. Toen dacht ik, oh, als ik weer zover ben dat ik ergens wil gaan wonen, of dat ik ergens weer een vastere plek wil, dan is de kans heel groot dat het hier wordt. En dat zat hem met name, of dat zit hem nog steeds met name in. Ja, toch ook, het is een beetje stom, maar in het weer. De zon. En hier alles kunnen doen waar ik blij van word. Dus ik ga hier de deur uit en ik heb allerlei klimgebieden vlakbij huis. Ik kan zo gaan skiën, tourskiën. En de compleetheid van het leven. Meer. Dus de cultuur, de meer openheid van de mensen. Je voelt me hier eigenlijk heel direct thuis.
Ja, want bij de Pyreneeën, ik ben in de Pyreneeën geweest, maar ook veel in het zuiden van Spanje, aan de costa's, gewoon de standaard vakanties. Is die lifestyle er ook in het noorden van Spanje. Dus het, ja, een beetje cliché, maar manana manana, het lekkere eten, het gezonde leven. Is dat ook een beetje waar je op doelt? Of moet ik me juist iets heel anders weer erbij voorstellen?
Nee, daar doe ik ook op. Al moet ik wel zeggen, het is wel verschil tussen het noorden van Spanje en het zuiden van Spanje, absoluut. Het
Ja.
is een mega groot land. En dat verschil merk ik cultureel gezien echt wel. Dat mensen in Andalusië anders zijn dan in Catalonië.
Ja.
En ik denk dat dat gewoon algemeen iets is van hoe verder je naar het noorden gaat. Ja, de clichés zijn dan toch best een beetje waar over de openheid van mensen of ja, de warmte. Dus de Catalanen bijvoorbeeld hebben binnen Spanje eigenlijk best wel een Nederlandse reputatie, om het zo te zeggen. Als het
Ah.
gaat over geslotener en
Ja.
misschien wat gieriger. En dat je bij een Catalaan word je echt niet zo snel uitgenodigd als bij iemand in het zuiden van Spanje bijvoorbeeld. Nou ja,
Nee.
over dat soort clichés, over verschillen tussen Zuid en Noord, dat bestaat binnen het land ook. Ja.
Ja. Ja, ik moet zeggen dat ik dat. Maar dat is hier in Zweden ook. De mensen in het zuiden van Zweden zijn heel anders dan de Noorlanders. Die ik inderdaad bekend staan als wat stugger, wat geslotener, minder hartelijk. Dus ja, ik denk dat dat binnen elk land inderdaad wel ja, het geval is.
En daarbij ook het feit, of ik denk dat je over het algemeen ook wel merkt dat de mensen die in berggebieden wonen, dat dat ook invloed heeft op hoe de mensen zijn.
Ja. Want jij woont ook echt in de bergen dus, begrijp ik, of?
Ik woon in, ja, het is een beetje een grapje, maar ik zeg meestal dat ik in de Achterhoek van Spanje woon of van Catalonië woon. In de zin van dat ik woon in een regio die net zo groot is als de provincie Utrecht. Alleen er wonen 5000 mensen, dus dat is heel weinig. Ik weet niet meer hoeveel er in de provincie Utrecht wonen, maar
Als meer.
veel meer. En dus het is heel uitgestrekt, weinig mensen. En ja, het is een beetje het platteland, zeg maar. Dus het is niet plat, maar in de zin van het is heel veel agricultuur. En je hebt de lokale bevolking in dit gebied. En je hebt de mensen die van buitenaf komen. En van buitenaf bedoel ik ook de Catalanen uit andere regio's van Catalanen die hier komen wonen. En nou, we zitten op 2,5, 3 uur van Barcelona vandaan. Er zijn ook veel mensen uit de stad die toch hier naartoe trekken weer.
Ja.
Om een ander soort leven te zoeken. En je ziet eigenlijk dat tussen de oorspronkelijke Catalaanse bevolking uit dit gebied en de mensen die meer van buitenaf komen, dat daar een soort van scheiding tussen zit. Dat
Ja.
die integratie toch wel. Dus ik voel me super geïntegreerd hier, want ik woon met Catalanen in een huis. En ik heb al mijn vrienden hier, of niet al mijn vrienden, maar veel vrienden hier. En mijn leven hier. Maar toch zie je dan daarna dat zij eigenlijk ook niet helemaal geïntegreerd zijn.
Oh, interessant, ja.
Nee.
Hey, we gaan het even over iets heel leuks hebben, want jij werkt onder andere voor het concept JOMADS van SNP Natuurreizen. Nou, SNP is een oud werkgever van mij. En dan heb je twee reizen die jij gaat begeleiden komende zomer, waarvan één voor vrouwen, ja, of women only eigenlijk. Zou jij die reizen iets meer kunnen toelichten als mensen nou denken van, oh, dat lijkt me heel gaaf om eens een keer iets anders te doen dan wandelen in de Alpen of in Noorwegen of in Schotland? Zou jij daar iets meer over kunnen vertellen over de reizen die jij gaat doen?
Ja, superleuk. Ik heb voor deze zomer inderdaad twee reizen voor JOMADS op het programma staan. En ik vind ze allebei super tof. De eerste, dat is eigenlijk, ja, dat is een reis direct door mijn leefomgeving. Dus we slapen 1 nacht in een dorp waar ik woon. En het is een tocht die langs allemaal kleine dorpjes loopt. Het zijn 4 dagen. En in die dorpjes slapen we in Casa Rurales. Dus dat zijn ja, super authentieke, mooie, sfeervolle huizen die gerund worden door mensen uit de dorpen. En waar we mega lekker eten krijgen en nog gewoon fijn een warme douche hebben en zo.
Ja.
En de tocht zelf is technisch gezien niet heel moeilijk. heeft wel wat hoogteverschillen. Dus op de dag dat we de meeste hoogteverschil lopen, klimmen we iets van 800 of 900 meter. Maar dus het is eigenlijk een tocht die heel geschikt is voor mensen die misschien nog nooit een huttentocht hebben gedaan of nog nooit echt in de bergen zijn geweest, maar op een heel toegankelijke manier daarmee kennis willen maken en eens willen weten hoe het is als je een paar dagen met je rugzak van de ene plek naar de andere plek loopt, maar nog wel op een heel toegankelijke manier, dat je niet een hele zware tas hebt, dat je leert over wat je dan eigenlijk mee moet nemen in je tas, hoe belangrijk wel het gewicht van je tas is. Nou ja, allerlei basic skills van meerdaags tochten lopen, die kan je dan op een toegankelijke manier leren. En dat in een omgeving, ja, een heel traditioneel Catalaans bergleven eigenlijk, daar loop je doorheen. Dus het
Leuk.
wordt ook wel de tocht van de oude herderspaden genoemd. Waar de,
Ja.
ja. En met dat leven maak je ook direct contact.
Ja.
Dus ja. En de andere tocht is heel anders. Is echt een huttentocht. Is ook langer. Is er 6 dagen lopen. En is in het Nationaal Park Aigüestortes. Dat is een waanzinnig mooi gebied. Heel ruig. En ik denk ook ja, wat je zei over mensen die een keertje misschien naar de Pyreneeën willen in plaats van naar de Alpen. Of in die zin dat het echt een waanzinnig mooi gebied is om kennis te maken met de Pyreneeën. Het is allemaal graniet, dus dat betekent dat er heel veel grote blokken en echt een alpine landschap is.
Ja.
En omdat het allemaal graniet is, is het een heel hard gesteente. Dat zijn vaak ook gebieden waar veel meer bergmeertjes zijn. En Aigüestortes, de naam wil het ook wel zeggen, maar is een gebied met meer dan 200 meren. Dus je hebt heel veel water, watervallen, alpine, ruig. En daar 6 dagen een huttentocht doorlopen. Alle hutten die boven de 2000 meter liggen. Je
Oh,
gaat geen
wow.
enkele dag meer terug naar de vallei. Je komt 6 dagen, ben je echt in de bergen en weg van auto's en wegen en civilisatie. En toch is het ook een tocht. Het is een heel ruig gebied. Maar ik heb in deze tocht geprobeerd om de iets makkelijkere paden erin te zoeken. Dat het ook. Het is, je hoeft niet de meest ervaren bergsporter te zijn om deze tocht te lopen. Je kan het ook als je nog nooit een huttentocht hebt gelopen, dan kan het ook. Is het goed om daar even over te praten met elkaar en te kijken wat je verdere ervaring is of sportervaring is en dat soort dingen. Een goede conditie is wel echt noodzakelijk. Maar ja, een tocht. Ik denk van een tocht die je echt niet wil missen.
Nou, ik word zelf ook bijna enthousiast. Maar oh, ik zit even te denken, want Yomats is eigenlijk, het is een concept van wat ik zei van S&P Natuurreizen. En het is eigenlijk een reizen voor jongeren. Ja, jongeren. Ik weet niet of jongeren helemaal de goede benaming is. Maar het is eigenlijk tot en met 45 jaar, als ik me niet vergis.
Ik denk 30 en 40 is.
En er is ook een van deze reizen female only, geloof ik, toch?
Klopt. Die eerste tocht die ik noemde, die bieden we op dit moment alleen voor vrouwen aan.
Yes. Ja, ik zal sowieso de links naar deze reizen zal ik toevoegen in de show notes als je interesse hebt. Yomats is een van de sponsors van deze podcast, dus dat wilde ik er even duidelijk bij zeggen. Maar het lijkt me hartstikke leuk om, om mijn luisteraars ook kennis te laten maken met het concept Yomats. En dus de mooie reizen die jij begeleidt voor hun. Vooral die tweede lijkt me echt heel gaaf, maar dan moet ik misschien nog even trainen. Maar goed, daar hebben we het later wel over. En sowieso ook als de dames vragen hebben, kunnen ze altijd contact opnemen met jou, bijvoorbeeld via Instagram of mail. Of gewoon met S&P, neem ik aan. Of met Jomas. Oké. Okay.
Ja,
Hey,
zeker.
we hebben nog 10 minuutjes. Want ik heb nog steeds de gratis versie van Zoom. Sorry, luisteraars. Ik moet het binnenkort even gaan upgraden. Het leek me nog leuk om het even te hebben over als vrouwen nu luisteren en denken ik wil dit ook, of dat lijkt me echt gaaf om daar eens meer in te verdiepen. Heb je nog tips voor die vrouwen die denken ik zou ook wel International Mountain Leader willen worden?
Nou, ik denk vooral een tip die meer vooral in het algemeen is voor vrouwen als je ook de bergen ingaat, en een beetje gerelateerd aan wat je eerder noemde over van er meer moeite mee hebben. Ik denk dat vrouwen er pas achter komen dat ze eigenlijk heel veel kunnen op het moment dat ze met andere vrouwen op pad gaan. En voor mij is dat ook een heel belangrijk iets geweest in de loop der jaren, waar ik achter kwam op een gegeven moment hoe belangrijk het is voor mijzelf om bergsportactiviteiten of bergactiviteiten met vrouwen te ondernemen. En dat zit hem vooral in dat we toch ergens de neiging hebben, of het is best wel een mannenwereld nog steeds. En ik denk dat er veel vrouwen in aanraking komen met de bergsport door mannen. En ik merk het zelf ook, in mijn dagelijks leven ben ik heel veel omringd door mannen. Dus het is heel makkelijk om alleen maar te gaan klimmen en skiën en wandelen en al die dingen te doen met mannen. Maar op het moment dat ik dat met vrouwen ging doen, ik bedoel, we willen allemaal heel graag onszelf niet vergelijken met andere mensen. En we weten allemaal hoe belangrijk dat is om dat niet te doen. Maar toch, ja, doe het maar eens niet. Dus denk dat het heel goed is om activiteiten met verschillende mensen te ondernemen. Dus ook niet alleen maar met vrouwen hoor, maar jezelf dus, wat ik straks zei, van die plek die je in de groep inneemt, die is heel relatief. Om dus ook verschillende groepen op te zoeken waar je op verschillende plekken in die groepen staat. En te zien dus dat je soms sneller bent en soms langzamer en soms sterker en soms iets minder sterker. En dat dat dus allemaal niet zoveel uitmaakt. En ervan uitgaan dat het als er vrouwen zijn die dus International Mountain Leader willen worden, dat je, nou ja, dan is het heel waarschijnlijk dat je een leven hebt waarin je al veel van dat soort activiteiten onderneemt. Nou ja, ga je met verschillende mensen, ga je in verschillende groepen begeven en met verschillende mensen op pad. Dan zie je jezelf steeds in een andere positie.
Ja, interessant. Ja, nou, ik zit nog ook steeds na te denken over die positie binnen de groep, inderdaad. Ik heb een C1-cursus gedaan in de Alpen. En ik had gewoon, ik voldeed aan de minimum eis om mee te mogen doen qua fitness. Dat was geloof ik 8 uur kunnen lopen. Maar vervolgens zat ik in een groep met allemaal marathonlopers en halve marathonlopers. Toen dacht ik, ja, binnen mijn kring van vrienden en mensen met wie ik omga, zit ik gewoon op een goed fitnesslevel. Maar dan heb ik de pech dat ik in een groep met marathonlopers zit. En halve marathonlopers. En mensen die de Kilimanjaro gedaan hadden. En de Aconcagua, die ken je natuurlijk ook wel vanuit Zuid-Amerika, denk ik. En toen stond ik ineens helemaal onderaan. En dat, nou ja, daar werd ik heel onzeker van. En dat uitte zich dan ook weer in de rest van de cursus. Dus ik vind dat interessant, want inderdaad, die plaats in die groep, dat is, nou ja, ook als vrouwen luisteren, dan denk ik dat dit een heel goed. Een goede manier is van denken. Inderdaad, want er zijn ook heel veel mensen die gewoon met hun luie, ik wou zeggen luie reet, maar luie bibs op de bank blijven zitten en het niet doen.
Klopt.
Heb je überhaupt wel eens een situatie meegemaakt waarvan je dacht, oh, dit ging maar net goed? Of deze, nee, ja, het ging maar net goed? Of iets waarvan je dacht, oh, dat had ook verkeerd kunnen aflopen?
Ja, er zijn wel situaties waar de spanning hoog kan zijn. En dat zit hem dan met name in het weer bijvoorbeeld. Ja, wat ik straks al zei over onweer. Daar heb ik wel vervelende ervaringen mee.
Is dat hetzelfde als in de
En
Alpen, dat je het echt aan het einde van de middag ziet binnen of halverwege de middag ziet binnendrijven en dat je gewoon moet zorgen dat je dan in de hut bent?
ja, maar soms komt het ook onverwachter.
Oh, wauw, oké, ja.
Dus ik bedoel, je kan natuurlijk daar wel een heel groot deel kan je daar rekening mee houden en op voorbereiden. Maar ja, er zijn ook situaties waarin je echt op het moment zelf in één keer onverwachte besluiten moet nemen.
Wauw,
Ja.
ja. Ja, en dan komt
En
jouw
dat is niet
leadership.
maar het gebeurt wel eens. Ja.
En dan komen jouw leadership skills natuurlijk op dat moment heel erg naar boven.
Ja, dat is dan gek genoeg ook. Je wil liever niet dat soort situaties zich voordoen, maar gek genoeg zijn het ook de momenten dat je denkt van, oh, dat ik ook voor mezelf kan staan te kijken over hoe hoe we dan toch in staat zijn om in het moment ja, heel daadkrachtig te zijn,
Ja.
besluitvaardig te zijn.
Ja, gaaf. Ja, mooi
Dat
dat je
geeft
dat.
ook vertrouwen.
Ja, mooi dat je dat zelf ook zo ervaart en dat je, nou ja, misschien daar ook gewoon weer van leert en sterker wordt als
Absoluut,
persoon.
dankjewel.
Ja. Nou ja, je zei net al dat het best wel een mannenwereld is in de International Mountain Leaders. Dus ik zou zeggen, vrouwen, als je interesse hebt om dit te gaan doen, neem contact op met Femke. Is het trouwens jouw fulltime baan?
Ja, nee. Het was, of ik zou het fulltime kunnen doen. Alleen werk ik op dit moment in de winters ook voor de lawinedienst in Catalonië. Dus ja, dat houdt in. Er wordt elke dag een soort van. Er wordt elke dag een lawinebericht uitgegeven. Een soort van weerbericht waarin alle sneeuwcondities omschreven worden en waar je rekening moet houden moet houden qua lawinegevaar. En daarvoor moet data verzameld worden. Dus in de winter ben ik dan daarmee bezig. En dat is eigenlijk om verschillende redenen. Ik begon daarmee omdat ik me in sneeuw best nog een beetje onzeker voelde. En ik wilde daar graag meer over leren. Dus ik ging op zoek naar manieren om daar meer over te leren. En toen ben ik per toeval eigenlijk in dit werk terechtgekomen. En voor mij is het nu een hele fijne afwisseling tussen de rest van het jaar met groep op pad zijn. En in de winter werk ik met één collega. Gaan we samen met skis de bergen in.
Oh,
Doen we ons werk. En dan heb ik ook meer een normaler dag. Ritme of een normaler werkritme. Dan sta ik 's ochtends op, ik ga naar mijn werk en ik kom 's middags weer thuis.
yes.
En dat is ter afwisseling is dat wel fijn. Ten opzichte van de rest van het jaar veel op reis zijn, veel huttentochten, veel 24/7 met groepen op pad zijn. Wat ik fantastisch vind, maar wat ook soms wel fijn is om dat even af te wisselen met met wat rustiger.
Ja, kan ik me goed voorstellen. Het is volgens mij best wel pittig wat je doet.
Ja, dat is af en toe. Ja.
Oké, als we gaan hem afsluiten. Als vrouwen denken, yes, ik wil meer weten over Femke, waar kunnen ze jou vinden online?
Best op Instagram, Bergwandelgids. Ik denk dat dat
Yes.
het makkelijkste, beste.
Nou, dan ga ik je daar, ik ga je taggen. Ik zal de reizen die jij gaat doen, zal ik ook toevoegen. En is er verder nog iets wat je zou willen zeggen tegen de luisteraars? Nou, ik ben niet voorbereid. Nee, nou, dan gaan we hem afsluiten. Ik wil je bedanken voor je tijd en je interessante verhaal. Ik heb weer wat nieuws geleerd. En het is toch altijd mijn doel om met de podcast ook niet alleen na te denken wat willen andere vrouwen weten, maar wat zou ik er zelf nog van kunnen leren? Dus die positie binnen de groep, die blijft ongelooflijk hangen bij mij. Ja, dankjewel. En ik hoop dat we elkaar een keer treffen in de Pyreneeën ergens.
Ja, dat zou wel leuk zijn. Ja,
Yes.
dankjewel.
Dankjewel.